Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 26, vers 8 en vers 7. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Daar wordt uw lof verbreid, oppermajesteit door mij, die u bemin en acht. 26, 8 en 7. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, de eerste 16 versen. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. We lezen dus 1 Petrus 1, vers 1 tot 16. We belijden ons geloof en we zingen de voorzang van Psalm 18. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis Gods des Vaders in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welken gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde, en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. Hier eindigt de schriftlezing. Met de woorden van de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 33 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 90. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 33, vraag en antwoord 90. Wel uit de vraag: wat is de opstanding des nieuwe mensen? En het antwoord luidt: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige Heere in de hemel, op deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren komen we opnieuw voor uw aangezicht. U bereidt ons als gemeente bijzondere dagen. Ook vanavond willen we er hartelijk voor danken dat vanmorgen tot 21 maal toe het ja-woord mocht klinken uit de mond van jongeren die zich aan u en aan uw dienst en in het midden van de gemeente en voor het oor van de wereld, voor zover die luisteren wil, verklaarden zich aan u te willen verbinden. Voor de tijd en een verbinding aan u omspant immers de eeuwigheid. Wat een gewichtig ja-woord is dat, Heere. Wat een geweldige zaak wanneer dat in deze tijd nog kan en wanneer dat in deze tijd nog gebeurt. Geef dat die jongeren die dat ja-woord mochten geven, in een diepe afhankelijkheid van u hun weg mogen gaan. Ziende op de Heere Jezus Christus, die de overste leidsman en volleinder van het geloof is. Niet met allerlei beloften allereerst in het hart, maar met een diepe verwachting van Hem. Opdat Hij het zal doen. Met een hand die wordt uitgestoken, opdat Hij aan die hand zal leiden. Zegent u ze. Stel ze tot een zegen in het midden van de gemeente en op de plaats waar u ze in dit leven roept en laat een anderen vanmorgen die er getuigen van waren, er zin aan hebben gekregen om u ook te mogen dienen. Opdat er weer een volgende generatie mag aantreden, Heere, die straks zich wil voorbereiden op het doen van belijdenis. En opdat jonge mensen die anders misschien wel door de wereld te veel in beslag genomen zouden worden en zelfs zouden afdwalen, door u worden teruggeroepen en iets gaan zien van de schone dienst van u, waar de wereld het niet bij haalt en waar de wereld niks tegenover te zetten heeft. Heere, heb dank voor het goede dat u gaf en zegen ze die zich erop voorbereiden om de komende week hun ja-woord te mogen geven. En laat er in het midden van de gemeente veel gebed mogen zijn voor die 33. Veel gebed voor anderen die het misschien nog wel harder nodig hebben. Veel gebed voor de gemeente, opdat in het midden van de gemeente een krachtig werk van u zich mag openbaren. Wij bidden om uw zegen, nu we vanavond samen zijn gekomen om weer te luisteren naar uw woord. Wilt u de schriften voor ons openen, Heere, door de kracht van de Heilige Geest? Geef uw dienstknecht een stem om te spreken. Sterk hem tot de dienst, leid hem door uw geest, u weet wel wat hij nodig heeft. Geef dat we vanavond voedsel ontvangen, dat we vanavond onderwijs ontvangen, dat we waar dat nodig is ook huiswerk meekrijgen, waar we in de komende week mee bezig zullen zijn, biddend om uw genade en om uw zorg. Zegent u ons allen tezamen, Heere. Heel de gemeente bevelen we bij u aan. We denken in het bijzonder aan de moeders in het midden van de gemeente op deze dag, nu er bijzondere aandacht wordt gegeven aan de plaats van moeder. Wat is dat de moeite waard, Heere, juist in deze tijd, dat we moeders mogen hebben die hun voornaamste taak zien in het voorgaan van het gezin, in de vreze des Heeren. In het geven van thuis, van opvang voor hun kinderen. Moeders die zelf door u onderwezen worden. En heel bijzonder willen we ook aan u opdragen, Heren, die zusters voor wie het moederschap zwaar valt, omdat ze er uiteindelijk alleen voor staan. Soms met een man naast zich, soms zonder man naast zich. En we bidden u voor die zusters die het moederschap missen. Voor die zusters die alleen bleven. Die met hun man kinderloos bleven. Die dat op een dag als vandaag toch ook heel sterk ervaren soms. En we vragen van u, ziet u naar ze om. En we bidden u, Heere, geef dat ook onze jonge mensen uw zegen mogen ondervinden. En we denken in het bijzonder aan diegenen die in de komende weken de spanning zullen kennen van het eindexamen. Die daar in de komende weken mee bezig zullen zijn. Daardoor misschien ook wel in beslag genomen zullen worden. Geeft u ze genade, dat ze het van u mogen verwachten, dat ze uw zegen daarin nodig hebben, dat ze het niet in eigen kracht kunnen. En kroont u de noeste arbeid van jonge mensen die geblokt hebben, omdat ze graag een doel dat ze zich stelden wilden bereiken. En zegen al diegenen die in dat opzicht niet mee kunnen komen. En die in dat opzicht teleurstellingen hebben te verwerken. Heren, er is altijd zoveel om voor te bidden. In het midden van de gemeente. Maar ook in de wereld waarin we leven. We bidden u voor de nood van degenen die in Iran getroffen zijn door die zware aardbeving, waarbij de doden bij duizenden geteld worden. Heren, wat een roepste. Allemaal mensen, jongeren en ouderen, die zomaar ineens de eeuwigheid ingingen, die zomaar ineens voor uw rechterstoel moesten verschijnen. En wij mogen nog verder. Wij bidden u voor de nood van deze wereld, die op zoveel manieren openbaar komt. We bidden u, geef dat we uw spreken mogen verstaan in al die dingen die in deze wereld gebeuren. We denken aan de ziekte die er onder dieren is, dieren die ook zuchten, omdat wij mensen in zonde gevallen zijn. Dieren die delen aan de verschrikkelijke gevolgen die onze zonde heeft gehad voor de schepping. Dieren die vernietigd worden, omdat ziekte het onmogelijk maakt om ze in leven te laten. Heren, zij hebben niet gezondigd, wij wel. En wij merken tegelijkertijd hoe afhankelijk we zijn, ondanks al die moderne middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken. Het schepsel zucht en is in barensnood. Geef dat we het mogen horen en ontferm u over hen die het moeilijk hebben met de gang van deze wereld. Laat uw koninkrijk mogen komen, heren, in oost en west, in noord en zuid. En als wij vanavond willen luisteren naar het onderwijs dat uw kerk opdiept vanuit de schriften, onderwijs dat ons laat zien wat de vrucht is van het werk van de Heilige Geest die op Pinksteren is uitgestort in het hart en in het leven van een zondaar. Geef ons dan allemaal, heren, dat we samen op school mogen gaan, dat we samen mogen luisteren, dat we samen mogen verstaan waar het op aankomt en dat we samen gezegend worden. Niet omdat wij dat verdienen, want ook vanavond moeten wij belijden dat we geen recht hebben op de minste van uw weldaden, maar zie ons aan in de vergeving van al onze zonden op grond van het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die ook aan uw rechterhand is, die ook voor ons bidt en wiens komst op de wolken uw levende kerk verwacht. Uit genade. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 7, 24 en 83. 119, 7, 24, 83. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. 43, het vierde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de waarachtige bekering, zoals onze Heidelberger catechismus op grond van de schriften daar in deze week aan onze aandacht voorvraagt in de leerdiensten die ik mag verzorgen, behoort tot de centrale thema's in Gods woord en dus ook in de prediking van de kerk die naar dat woord wil leven. Maar al is het een hele centrale boodschap die tot ons komt wanneer het over de bekering gaat, dat wil nog niet zeggen dat die bekering ook een doel in zichzelf heeft. Die bekering, als het goed is, die loopt ergens op uit. Waar loopt die nou op uit? Ik kan u dat op een hele simpele manier duidelijk maken, gemeente, door u opnieuw te herinneren aan de gelijkenis van de verloren zoon die bij deze preken zo vaak de aandacht krijgt. Waar loopt het in die gelijkenis op uit? En dan denk ik even niet aan dat staartje dat er achteraan komt over die oudste zoon, maar in die bekering van de jongste. Op deze woorden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Daar loopt de waarachtige bekering als het werk van God in het leven van een zondaar op uit. De vreugde van het vaderhuis die je deel mag zijn. Ik kan dat natuurlijk ook wat ingewikkelder zeggen. Misschien dat dat dan weer goed is voor iemand die wat verder heeft leren doordenken al. Dan denk ik aan een woord zoals de apostel Paulus dat heeft geschreven aan zijn jonge vriend en broeder Timotheus. Als hij bijna aan het einde van zijn tweede brief schrijft. Dat het erom gaat dat de mens Gods volmaakt zal zijn, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Maar dan zeg ik het tegelijkertijd weer bij tegen die mensen die dan nu geducht achter hun oren gaan krabben en die zeggen, dominee, maar zover komt het in mijn leven nooit, volmaakt. En volmaakt toegerust, iemand die zich ineens weer herinnert dat de schriftlezing daar vanavond ook al op uitliep, zijt heilig, want ik ben heilig, die zei van, daar komt de mens toch immers nooit aan toe. Dat uiteindelijk alleen maar een andere aanduiding is, voor wat aan het einde van die gelijkenis van de verloren zoon staat. En zij begonnen vrolijk te zijn. Daar gaat het om. Dat er straks, en nou kijk ik even over de tijd naar de eeuwigheid, een nieuwe mens zal zijn die op de nieuwe aarde in eeuwige blijdschap zijn vreugde vindt in de volmaakte dienst van God, zonder dat er nog enige zonde of zondesmet tussendoor komt. Die vreugde, gemeente, die begint hier waar het Pinksteren wordt en mensen door de Heilige Geest leren goed en groot van de Heere te spreken. En anders begint ze nooit. Van die dienst van God die de liefde krijgt van je hart en die je leven vervult, krijg je hier een voorsmaak. En terwijl ik het zeg, realiseer ik me dat het zo eigenlijk een vervolgpreek kan worden op de belijdenisdienst van vanmorgen. Je krijgt er hier een voorsmaak van en anders zal ze je nooit bekoren. En dat betekent, gemeente, dat we dus ook vanavond moeten luisteren in het besef dat het gaat om eeuwigheidsbelangen. In de opstanding van de nieuwe mens. In de vreugde. In de liefde tot de dienst van de Heere gaat het niet over dingen die dan een plekje kunnen krijgen in het leven van mensen die wat verder gevorderd zijn in het geestelijke leven. En dat gewone geestelijke voetvolk dat zomaar een beetje laag bij de grond zijn weg zoekt, dat komt er toch ook wel? Dit gaat vanavond om dingen van eeuwigheidsbelang, gemeente. En het is dus echt nodig dat we allemaal, jong en oud, ons hart naast de boodschap leggen en ons leven gaan toetsen. Wij luisteren vanavond naar het onderwijs van de Schriften dat ons aan de hand van de catechismus laat zien de opstanding van de nieuwe mens. Drie gedachten. Die opstanding bestaat ten eerste in vreugde in God. Ten tweede lust om Gods wil te doen. Ten derde liefde tot Gods dienst. De opstanding van de nieuwe mens, vreugde in God, lust om Gods wil te doen, liefde tot Gods dienst. Het is alweer voor de vierde keer, gemeente, dat we samen aan de hand van de catechismus luisteren naar wat Gods woord ons te zeggen heeft over de waarachtige bekering tot God van de zondaar. We hebben samen een aantal dingen gezien en ik vat dat nog maar weer even kort samen om op die manier ook de lijn goed vast te houden. We hebben gezien dat die waarachtige bekering centraal staat in de prediking van de Heere Jezus. Hij begint ermee bij zijn optreden onder Israël. Het is zo ongeveer het laatste waar hij over spreekt als hij zijn rondwandeling op aarde beëindigt. En ook in de prediking van Johannes de Doper is het voortdurend de boodschap van de bekering die de aandacht vraagt. Apostelen en profeten, u slaat ze maar op, u leest ze maar na en elke keer kom je het weer tegen. We hebben vervolgens gezien wat bekering is en dat hebben we beluisterd vooral aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon. En we zagen, bekering dat is inkeer tot jezelf en dat is afkeer van de zonde, dat is heenkeer tot God in Christus. We hebben de noodzakelijkheid van de bekering gezien, omdat je zonder waarachtige bekering niet kunt zalig worden. We hebben de mogelijkheid van de bekering ontdekt, dat machtige wonder dat God achter de mens die zich van hem afkeerde niet de deur in het nachtslot heeft gegooid en heeft gezegd, nou zijn jullie weggelopen en nou kijk ik naar jullie nooit meer om. Maar dat de Heere de deur heeft geopend en dat de Heere die deur als het ware heeft opengehouden en zelf door die deur naar buiten is gegaan om de gevallen mens te zoeken en hem te roepen tot bekering. Hem te vertellen dat er een thuiskomen is voor een ieder die met zijn zonden en ellenden tot hem zich ter genezing zal wenden. We hebben gehoord dat de bekering geëist wordt. Je zit niet vrijblijvend in de kerk. We hebben gehoord dat de bekering een gave is. God schenkt ze mild en overvloedig aan wie er hem om vraagt. We hebben ook gezien dat die bekering een begin heeft. Nauw verbonden met het wonder van de wedergeboorte van de dode zondaar die door de Heilige Geest wordt levend gemaakt en anderzijds samengaande met de gave van het geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt. En we hebben ook gezien, en nu kom ik steeds dichterbij, dat die bekering behalve een begin ook een proces inhoudt. Een proces dat wel begint, maar dat hier in dit leven geen einde heeft. Een proces dat door de catechismus wordt aangeduid met de woorden afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. En we hebben gezien een bekeerde. Ja, wat is een bekeerde eigenlijk? Een mens die kan zeggen, ik ben bekeerd. In die zin dat er die principiële omkeer in zijn leven is gekomen. En tegelijkertijd dat hij elke dag nog weer bekeerd moet worden. In die zin dat die oude mens steeds verder de dood in moet. en die nieuwe mens steeds meer de overhand zal krijgen. En dat dat nou juist de strijd is die er is in het leven van het geloof. Misschien is er wel een oudere geweest die vanmorgen tegen de 21 die hier belijdenis hebben gedaan heeft gezegd: welkom in de strijd. Nou, dan gaat het om deze strijd ten diepste. Die strijd tussen dat oude uit Adam dat nog altijd in me huist en dat maar niet echt dood wil. En dat nieuwe dat door de Heilige Geest vanuit Christus in mijn leven is gelegd. De vorige keer is vooral de aandacht gevraagd voor die afsterving van de oude mens. De droefheid naar God over de zonde, het haten van de zonde, het vluchten bij de zonde weg. En nu vanavond, wanneer we voor de laatste keer luisteren naar deze boodschap, vraagt dan nog de opstanding van de nieuwe mens de aandacht. En het eerste waar ik dan uw aandacht voor mag vragen, dat is dat bekering dus kan worden aangeduid met het werkwoord opstaan. Dat is heel simpel, dat kan je heel makkelijk onthouden. Dat is een van de centrale gedachten ook vanavond. Bekeren betekent opstaan. U zult tegen me zeggen: dominee, dat hadden we al gehoord. Dat is ook zo, en de eerste keer al. Toen we immers luisterden naar de gelijkenis van de verloren zoon, bij wie we zagen dat toen hij tot inkeer kwam, dat hij daarachter de varkens zei: ik zal opstaan en tot de Vader gaan. En opstaande ging hij tot de Vader. Hij liet het niet bij een gedachte, hij liet het niet bij een fantasie, maar hij stond ook daadwerkelijk op om terug te keren naar huis. En als u dat wat op u laat inwerken, gemeente, dan hebt u een heel sprekende verklaring van wat bekering ten diepste inhoudt. Opstaan. Ziet u het voor u? Die jongen in die gelijkenis die de wereld in is gegaan en die in de wereld al het goed dat hij van zijn vader heeft gekregen de door heeft gebracht, die tenslotte niks overhoudt en die daarachter de varkens zit en die beesten zien slobberen van die varkensdraf. En hij zit er met een lege maag en er is niemand die hem een hap eten geeft. Moet je nou eens indenken dat die jongen daar was blijven zitten, gemeente. Dat had toch gekund? Zijn wat de mensen die op die manier blijven zitten in de narigheid waarin ze terecht zijn gekomen, omdat ze eenvoudig geen weg weten? Nou, als die jongen er was blijven zitten, gemeente, dan was hij tenslotte omgekomen van de honger. Dan was hij daarachter de varkens dood gegaan en dan was hij zijn eeuwige ondergang tegemoet gegaan. Want dat is uiteindelijk wat de wereld en de zonde bij CAO heeft afgesproken te bieden aan degenen die in dienst zijn van deze zonde. Dat is het. De CAO van de wereld en van de zonde, wij vechten er soms over als het over 1% meer of minder gaat, als het over een paar uur meer of minder werken gaat. Maar de zonde zegt: ik bied je de dood. Nadat ik je alles heb afgenomen, de bezoldiging, het loon van de zonde, dat is immers de dood. In die werkelijkheid staat die jongen op om tot de Vader te gaan. Ik kan het ook duidelijk proberen te maken, gemeente, met het beeld van de doop. De doop, dat is uiteindelijk een aangrijpende werkelijkheid. U hebt het hier vanmorgen gezien. Een volwassen doop, kinderdoop, maar het maakt uiteindelijk niet uit. Die doop, dat is aan de ene kant iets geweldig rijks natuurlijk, maar tegelijkertijd is het ook iets verschrikkelijks, gemeente. Toen hier vanmorgen Diederik knielde, toen zei hij daarmee: ik heb de dood verdiend. En toen Jan en Margot vanmorgen hun kindje ten doop mochten houden, toen kwamen ze hun kindje begraven. Want dat zegt de doop immers. Het water van de doop, ik probeer het aan de kinderen altijd weer zo duidelijk te maken, dat krijg je immers niet op je kin. Dat water van de doop, die besprenging, dat is uiteindelijk een beeld voor de onderdompeling. En als je dat water op je kin zou krijgen, dan zou dat betekenen, er zit nog wat boven water. Je neus zit er nog boven, dus je kunt nog ademhalen, dat betekent dat je nog kunt leven. En je ogen zitten er nog boven, dat betekent dat je rond kunt kijken om te zien, hoe kom ik eruit? Maar we krijgen het water van de doop op ons voorhoofd, gemeente. En als het water tot hiertoe gestegen is, dan halen u en ik niet langer adem. Dan verdrinken we. Dan kunnen u en ik niet langer wat zien. Dan komen we om. Dat is de boodschap van de doop immers. Dat wij midden in de dood liggen. En dat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Wat moet er nou gebeuren met die mens die in de dood ligt? Hetzelfde wat er moet gebeuren met die jongen die daar achter de varkens zit, of je nou zit of ligt, gemeente. Maar in beide gevallen ga je de ondergang tegemoet, want het loon van de zonde en het loon van de wereld, dat is de dood. Opstaan, dat is noodzakelijk. En zeg je maar hoe? Ik moet veranderd worden, zegt mijn moeder. Ja, maar hoe? Ik moet bekeerd worden, zegt de dominee. Maar hoe? En ook daarvan heeft de doop gesproken. Omdat die doop zegt dat we met Christus begraven mogen worden. Door de doop in de dood. Om dan met Christus op te staan. En dan zie je die mens niet alleen ondergaan in dat doopwater. Maar dan zie je die mens ook weer omhoog komen aan de andere kant. Dat hij leven mag. Dat is nou het werk van de Heere Jezus Christus, gemeente. Waarvan hij zelf gesproken heeft in de tijd dat hij rondwandelde op aarde. De uren komt en is nu dat de doden zullen horen. De stem van de levende God en die ze horen. Die zullen leven. Prachtig zie je dat op het kerkhof van Bethanië, als die Lazarus al 3 dagen in het graf ligt. En als aan de lucht te ruiken is, dat de dood zijn verterende werk in dat graf er al doet. Is er 1 woord van de Heere Jezus, kom uit! Komt hij? Dan staat die dode op uit zijn graf. En dan staat hij daar met het doodskleed nog om zich heen, maar dat kan wel worden afgedaan, want nu de Heere heeft gezegd, kom eruit, nu staat hij op en nu leeft hij. En dat woord van de Heere, waardoor hij de doden tot leven roept, dat krijgt nu, zegt het Pinksterevangelie, we gaan immers Pinksteren tegemoet zijn kracht door de Heilige Geest die het dode levend maakt. Die bekeert, die door een waarachtig geloof inlijft in de Heere Jezus Christus. En daardoor gebeurt het dat een mens die daar zat achter de varkens het loon van de zonde te verdienen, dat is de dood. Die mens die daar lag in de dood, in zonden en misdaden, gaat opstaan. Ik zal opstaan. We hebben misschien met Pasen toch wel gezongen op uw woord, o leven van ons leven. Werpen wij het doodskleed af en treden wij uit het zondegraf. En nu vangt het nieuwe leven aan. Dat leven kent een begin, gemeen. Van dood levend geworden, een ander mens, een bekeerd mens. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan. Dat is het eerste, gemeente. Opstanding uit de doden. Opstanding tot leven. Onze Duitse leerregels zeggen een machtig wonder. Even groot als van de schepping. Even groot als van de wederopstanding van het vlees op de jongste dag. Een wonder dat zich voltrekt in het leven van een dode zondaar. Tot leven geroepen, ik zal opstaan. Dat is dus het eerste wat u moet onthouden, gemeente, wanneer het gaat over de opstanding van de nieuwe mens. Je zou kunnen zeggen, daar heb je weer het begin. En ik noem vanavond dat begin, omdat er ook in ons midden nog altijd mensen zijn die nog niet bekeerd zijn. In de hoop dat ze vanavond door de kracht van het woord worden meegenomen. Maar opstaan heeft bij ons ook nog een andere betekenis, gemeente. Misschien komt het dan nog wel dichterbij. Opstaan heeft bij ons immers ook de betekenis van wakker worden en uit bed komen. Dat is ook een Bijbels beeld. Na Pasen zal er hier en daar gepreekt zijn. Misschien hebben u er ook wel een preek over gehad. Ik heb dat niet helemaal voor ogen, gemeente, over die tekst. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Heel vaak kom je dat in de Bijbel tegen, een waarschuwing tegen het slapen. Roep om te waken. Opstaan. En als we opstaan, ziet de profeet Ezechiël, dan worden we ingelijfd in het leger van God. Want dan sta je in één keer aan het front en je hebt vijanden tegenover je. En dat betekent dat je je ogen goed open moet hebben. En dat betekent dat je je wapens gereed moet hebben. En dat je niet op je rug moet liggen, want dan verlies je het. Opstaan. Want waar God een mens bekeert, waar God een mens van dood levend maakt, zodat hij gaat opstaan, dan krijgt hij prompt een drievoudige vijand waar hij mee te maken heeft. Hij staat aan het front tegenover de duivel en de wereld en zijn eigen vlees. En het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand vragen. En weet u wat nou de narigheid is, gemeente? Dat wij mensen zo slaperig zijn. Soms kom je dat in de kerk tegen, dan moet ik eerlijk zeggen dat dat hier toch altijd erg meevalt. We hebben er misschien ook een goede tijd voor, zo 's avonds om 7 uur. Maar wij mensen zijn van die slaperige mensen, gemeente. Slaperig omdat je moe bent geworden van de strijd en omdat je moe bent geworden van de zorgen van het leven. Slaperig omdat je na een dag van ontspanning wat onderuit zakt in de stoel met de plannen om nog het een en ander te doen. En voordat je er erg in hebt zijn je ogen al dichtgevallen. Slapen omdat je de gedachte hebt dat het toch allemaal vrede is en dat je nergens vachtposten voor hoeft uit te zetten. Omdat de waakzaamheid is, dat hoeft immers niet. Bunyan heeft dat in zijn bekende boek zo prachtig onder woorden gebracht, gemeente. Als je tekent dat Christen en zijn vriend onderweg naar de stad die fundamenten heeft, komt over een gebied dat hij noemt betoverde grond. Bunyan zegt, dat is zo'n rare grond, dan word je zomaar slaperig en je bent geneigd om te gaan liggen en voordat je er dan erg in hebt, dan slaap je als een os. En op het moment dat een Christen slaapt, dan is hij in groot gevaar. Kent u het? Geen wonder, gemeente, dat juist een levend gemaakte christen, een bekeerde christen, als ik hem zo mag noemen, zoals je hem in Psalm 119 zo prachtig tegenkomt, dat gebed bidt aan het einde van die psalm, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Het is zo'n geweldig gevaar dat je in slaap valt. Wijze en dwaze maagden samen. Dat de sleur je te pakken krijgt. Dan heb je belijdenis gedaan. Maar mag ik die lijn nog weer doortrekken? Heb je belijdenis gedaan als hoogtepunt in je leven? Je hebt daar naartoe geleefd. En dan komt er straks dat gat van geen catechisatie meer. En er is ook nog niet wat anders. En dan komt er zo die sleur. En het wordt allemaal zo gewoon na die ene zondag. En het wordt allemaal soms wat doods. En het wordt dor. En je weet wel, een dorre boom die draagt geen vruchten meer. Maar vandaar dat de Bijbel ook voortdurend die wekroep laat horen. Juist voor dat levend gemaakte volk van God. Dat uit de doden is opgestaan, ontwaak. En sta op van tussen de doden, want daar hoor je niet meer. Eerst wakker worden. Dat is wel nodig. U weet wel, je hebt mensen die kunnen wandelen zonder wakker te worden. Wij noemen dat slaapwandelaars. Als je ze in de familie hebt, dan weet je, dan kun je de raarste dingen beleven. Die kunnen een heel eind rondsjouwen, zelfs de deur uitgaan en op een gegeven ogenblik komen ze terug en ze kruipen weer in bed en ze slapen zo verder. En als je de volgende morgen zegt, wat heb je nou toch gedaan, zeggen ze niks, ik heb lekker geslapen hoor, ze hebben niks gemerkt. Dat kan natuurlijk ook anders aflopen. Dat ze als slaapwandelende onder een auto lopen. Of uit de dakgoot vallen, omdat ze daar dachten te kunnen wandelen. Dan vertellen ze soms niet eens na. Eerst wakker worden. Maar dan ook opstaan, gemeente. En ik denk dat ik nog een beetje dichter bij huis kom als ik zeg, dat is voor veel mensen ook een probleem. U weet wel dat dat twee hele verschillende zaken kunnen zijn, wakker worden en opstaan. U kent dat beeld toch wel? Misschien wel uit het huis waar u zelf in woont. Een vader of een moeder die, laten we maar zeggen, op zondagmorgen onder aan de trap staat. Jan, wakker worden! En er komt er boven vandaan ergens een wat ondergronds geluid, waardoor moeder denkt van hij is dan blijkbaar wakker. Maar een poosje later, als er verder niks te merken wordt, dan roept moeder weer eens een keer. Jan, ben je wakker? Ja. En dan nog weer eens een poosje later. Jan, ben je er nou ook al uit? Er zitten er hier die dat wel kennen uit eigen ervaring. Het zij dat je onder aan de trap staat te roepen. Het zij dat je daarboven aan de trap geroepen moet worden. Dat beeld herkent u toch wel? Daar heb je het probleem, gemeente. Het verschil tussen wakker worden en opstaan. Wakker worden en eruit komen. En voor sommigen is dat een geweldige worsteling omdat het bed zo lekker ligt en omdat ze nog zo moe zijn en omdat ze geen zin hebben. Nou gemeente, zo is het nou geestelijk ook. Ik probeer het maar heel eenvoudig vanavond te zeggen in de hoop dat onze jonge mensen de boodschap mogen meenemen. En daar ligt nou de worsteling van het geestelijke leven nadat een mens van dood levend is geworden. En daar ligt nou de strijd vooral. Niet allereerst met de duivel, niet allereerst met de wereld, maar de strijd met dat eigen luie vlees. Met dat eigen zondige vlees. Een strijd die maakt dat het leven van een gelovige zo vaak een kwestie is van vallen en opstaan. En dan weten we wel dat er iets in ons leven niet goed is. En dan weten we wel dat er bepaalde dingen zijn waarmee we moeten breken. Maar. En dan houden we er ons mee zoet dat we het eigenlijk best weten. En dan houden we er ons mee zoet dat we toch wel wakker zijn geworden. En dat er toch wel de genade van God in ons leven is gekomen en dat er toch wel wat veranderd is. En daar stellen we ons mee gerust. Dan zeggen we, ach, ik kan nog wel even blijven liggen. Ik kan nog wel eventjes doorslapen. Je hebt eens even op de wekker gekeken en je denkt, och, over 10 minuten, dan laat dat ding nog wel eens een keer weer geluid horen en dan kan het eigenlijk ook nog wel. En als ik dan nog 5 minuten wacht, dan kan ik ook nog net op tijd een boterham naar binnen slikken, terwijl ik bezig ben me aan te kleden voor de kerk. Nog even sluimeren, nog even slapen. En het grootste gevaar, als een mens dan zichzelf een roes drinkt aan de zonde. Zoals David, de bekeerde David, dat deed in die geschiedenis met Bathsheba. Want dan zie je de dingen helemaal niet meer scherp. Dan lig je daar met je ogen dicht te sudderen in je bed. En weet u wat het gevaar is? Het gevaar is dat terwijl je zo op die betoverde grond te slapen ligt, Apollyon komt, de vorst der duisternis. Die je te lijf gaat en omdat je er op je rug ligt en je kunt zo gauw je zwaard niet vinden. Krijg je klappen van alle kanten en loop je verwondingen op en denk je op een gegeven ogenblik. Dan moet ik het toch nog verliezen totdat God in zijn trouw je er toch weer uithelpt en je het zwaard doet vinden. Maar tegen Apollyon niet op kan. Of dan staat ineens reus wanhoop voor je.
Die je gevangen neemt en die je meesleept en je gooit in de kerkers van kasteel Twijfel. En dan zit je daar en dan weet je eerst niet meer hoe je eruit moet komen. Omdat je je gevangen hebt laten nemen, je in de luren hebt laten liggen. Doordat je sliep toen je moest waken. En dan kan het bang worden. Opstaan. Waken. Bidden. Strijden. Maar eens vragen, gemeente, bent u al zo'n nieuwe mens? Nu al zo'n mens die, net als die verloren zoon, zover is gekomen. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan en opstaande ging die. Je zou kunnen zeggen, dan heb je al huiswerk genoeg meegekregen. Nou zou ik op dit moment amen zeggen, maar ik ben nog maar aan de vraag. En het antwoord vraagt toch ook nog onze aandacht, want wat is nou kenmerkend voor dat nieuwe opstandingsleven, dat leven van die mens die is opgestaan uit de doodslaap en die is wakker geworden uit dat slaperige leven? De catechisme zegt als allereerst een hartelijke vreugde in God door Christus. En we vragen maar weer, wat is dat nou eigenlijk? En ik neem u maar weer mee, gemeente, naar de gelijkenis van de verloren zoon, die immers zo'n prachtige illustratie is bij de boodschap van de waarachtige bekering. U weet wel, die jongens die daar achter de varkens zit, dan wordt er in zijn hart dat hartelijke leedwezen, die hartelijke droefheid over de zonde geboren, omdat hij daardoor de bearbeiding van de Heilige Geest gaat ontdekken. Ik heb gezondigd tegen de hemel. Niet alleen maar tegen mijn Vader, maar ook tegen God. En dan staat hij op. En dan moet hij zeggen, omdat ik gezondigd heb, ben ik niet meer waard om een kind genoemd te worden. Om die grond durf ik niet meer terug te keren, want ik heb het er allemaal doorgebracht. Mijn Vader is Vader gebleven. En daarmee durft hij het aan om terug te gaan. En dan blijkt dat inderdaad zo te zijn. Want als hij dan in de buurt van huis komt, dan is daar die vader die al op de uitkijk blijkt te staan. En dan is daar die vader die in de verte de jongen eraan ziet komen. En die met een innerlijke ontferming diep in zijn hart bewogen wordt. En die door die innerlijke ontferming, door een gat in de heg, zegt Spurgeon, naar buiten vliegt die jongen tegemoet. En voordat die jongen zijn verhaal dat hij bedacht heeft om op te biechten kan uitspreken, ligt hij al in de armen van de vader. En neemt de vader al het woord en roept de vader. Vader zijn knechten en zegt de vader, slacht het gemeste kalf en brengt het feestkleed en brengt een ring en doe hem aan zijn vinger. En voordat hij er erg in heeft wat er gebeurt, zit hij aan de feestmaaltijd van de vader en zij begonnen vrolijk te zijn. Daar heb u het nou, gemeente. Hartelijke vreugde in God door Christus. Waarom? Omdat die jongen eindelijk weer te eten heeft gekregen, nadat hij al die tijd achter de varkens met een lege maag heeft gezeten, en dan nog wel van het gemeste kalf van nee. Omdat die jongen nou dat bedelaarspakje waar de gaten in zaten heeft kunnen afleggen en het feestkleed heeft aangekregen, wel nee. Waarom, gemeente? Omdat er zo'n vader is. Daarom beginnen ze vrolijk te zijn. Zo'n genadige vader, zo'n ontfermende vader. En ik stel me voor dat die jongens die daar aan de tafel zitten, dat elke keer weer de tranen over zijn wangen lopen. Tranen van droefheid over de zonde, omdat hij moet zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan ziet hij nou nog veel scherper, nou die de vader weer ziet en nou die ziet wie de vader voor hem is. Maar ook tranen van vreugde, omdat er zo'n God, omdat er zo'n vader is. Dat is het, gemeen. Die hartelijke vreugde die ontstaat daar, waar je God leert kennen door de Heere Jezus Christus. Dan moet u goed opletten, gemeente, want die oudste zoon over wie het in die gelijkenis gaat, die scharrelt er ook bij huis rond. En die loopt ook elke dag daar de deur in en uit en die heeft ook elke dag de vader in zijn omgeving. Maar die jongen blijkt die vreugde niet te kennen. En die jongen die blijkt straks buiten te blijven staan, terwijl hij behoorde vrolijk te zijn, zoals de vader dat tegen hem zegt. Maar is het niet omdat hij vader niet als vader kent? Vader, dat is voor hem de werkgever. En niet eens de makkelijkste, want die eist zoveel. En vader is degene die je dient, omdat hij bang is voor straf. En omdat hij graag wat wil verdienen. Mag ik het nou eens zo zeggen, gemeente? Die jongen kent de vader niet in Christus. Als een genadig en ontfermend vader. En die oudste zoon die kent bovendien zichzelf niet als zondaar. Zo kende hij zijn broer wel. Deze uw zoon die uw goed met de oren heeft doorgebracht. Nou, dat weet hij precies. En ten diepste is die oudste zoon, gemeente, uit hetzelfde hout gesneden. Het is toch zijn broer? En het is duidelijk dat hij ook geen vreugde vond in het vaderhuis. Er komt er nou tenslotte ook uit dat hij ook wel graag de bloemetjes buiten had willen zetten met zijn vrienden. Maar dat hij dat maar niet gedaan had, omdat hij dacht er valt wat te verdienen. En omdat hij bang was voor de straf die erop zou volgen. Maar hij zag zijn jongste broer daar gaan en er was in zijn hart een diepe jaloersheid en een diepe begeerte. En als het niet veranderd is, gemeente, dan is die jongen buiten blijven staan. Ondanks de liefdevolle aandrang van de vader, eeuwig buiten. Want deze vader woont bij die van een verbrijzelde en van een verslagen geest is. Om het verbrijzelde hart levend te maken en de verslagen geest weer op te richten. Zitten ze vanavond hier in de kerk? Mensen die keurig in het paadje lopen. Maar die vreugde missen. Omdat ze eigenlijk altijd het gevoel hebben, ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. Mensen die eigenlijk altijd maar denken in termen van verdiensten en van straf en van loon. Een vergissing, gemeente. Er zijn ook anderen, zegt de Heere Jezus Christus, dat zijn mensen die menen dat ze de blijdschap kennen en toch missen ze. De Heere Jezus vertelt over die mensen in een andere gelijkenis, die van het zaad. Dan vertelt de Heere Jezus immers over dat zaad dat valt op de steenachtige plaatsen waar het geen diepte van aarde heeft. En daar vliegt er eventjes de grond uit en dan gaat de zon branden en dan verdort het en het brengt geen vrucht voort. En de Heere Jezus verklaart het zelf. Hij zegt, dat zijn nou de mensen die onder de prediking van het evangelie komen. En ze nemen die prediking terstond met blijdschap aan. En ze zeggen, halleluja, Jezus is mijn grote vriend. Maar de Heere Jezus zegt, het heeft geen wortel. Het heeft geen diepte. Het is maar voor een tijd. En straks gebeurt er wat in hun leven wat ze helemaal niet kunnen begrijpen. En ze zeggen, ik dacht nog wel dat God liefde was. En nou doet God zo en ze keren zich van God af. Ze moeten niks meer van hem hebben. Wat ontbreekt ten diepste hetzelfde, gemeente, als bij die oudste zoon. Geen zicht op jezelf als zondaar. En geen zicht op God als een barmhartige vader in de Heere Jezus Christus. En dan openbaren ze zich op een hele verschillende manier. En de ander die gaat gebogen door het leven. En de derde die steekt zijn handen misschien juichend in de lucht. En het is allebei hetzelfde, gemeente. Ze hebben er geen zicht op. Wat die jongste zoon leert zeggen, ik heb gezondigd. Er is geen verwondering dat er zo'n God is. Ze vinden niet alles in de Heere. Ze kunnen niet meekomen als de kerk zingt. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Blijdschap in de Heere. Ook als de vijgenboom niet bloeit. Ook als er geen vee in de stallingen is. Als het in het leven allemaal tegen zit. En dan toch juichen in de Heere. Hartelijke vreugde. In God door Christus. Gemeente, snapt u het? Dat is de intense verwondering van een zondaar. Die tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En die ontdekt. Ik mag toch weer thuiskomen. Zo'n vader. Die zulke mensen thuis ontvangt. Het is de vreugde, nou denk ik aan dat verhaal van die eerste keer, van die jongen daar in Zweden. Die aan zijn ouders gevraagd had, als ik thuis mag komen, wilt u dan een wit laken hangen? In de perenboom achter het huis langs de spoorlijn. En die toen hij langskwam, de hele linnenkast van zijn moeder in de perenboom zag hangen. Omdat zijn vader en moeder doodsbenauwd waren dat hij het niet zou zien, dat hij welkom was. Die blijdschap, die dan geboren wordt, gemeente. Die, daar gaat het over, dat er zo'n God is voor zulke mensen, zo'n vader voor zulke afkerige kinderen. Dan zegt iemand vanavond, dominee, zou je dan nog eens een keer willen zeggen hoe je dan aan die blijdschap komt? Want ik begrijp, er zit iets heel moois, er zit iets heel fijns in, maar hoe kom je daar nou aan? Dan mag ik dan nog eens een keer dat verhaal vertellen, ik heb dat wel eens eerder verteld, van die Schotse dominee, die in de tijd van vervolgingen rondtrok door Schotland heen, en die nog al eens een keer in een bepaalde herberg, waarvan hij wist dat ze hem niet zouden verraden, overnachten. En er was een meisje dat daar dienst deed, een kamermeisje. En dat werd getroffen door de blijdschap die van die man uitstraalde en die in zijn ogen te lezen was. En dat meisje dat wist zelf van God nog gebod af. En die zei tegen die dominee op een avond toen hij daar weer logeerde: wat is dat nou dat u kent? Kan ik dat ook leren kennen? En toen gaf hij er een bijbeltje en zei hij, dan moet je daarin lezen. En dan moet je elke keer voordat je gaat lezen vragen, Lord, show me myself. Heere, laat me zien wie ik zelf ben. Ze zei, dat zou ik doen. En die dominee die ging weer op reis en een poosje later kwam hij weer in diezelfde herberg. En toen zei de herbergier, toen hij zijn neus nog maar om de hoek van de deur had gestoken, wat heb je nou toch met dat dienstetje van ons afgesproken? Want sinds u de vorige keer geweest bent, loopt ze maar met tranen over de wangen en met rood beschreiden ogen en ze heeft zo'n verdriet. En ze kwam al gauw zelf naar hem toe en ze zei, dominee, ik heb het gedaan wat u gezegd hebt, maar die blijdschap van u, die ken ik niet. Integendeel, ik heb dat gevraagd en toen heb ik in die Bijbel gelezen wie ik zelf ben en dat ik gezondigd heb, dat ik voor God niet kan bestaan. Hij zei, weet je wat je dan nou moet doen? Dan moet je nou eens een tijdje de Bijbel lezen en dan moet je, voordat je de Bijbel opent, vragen. Lord, show me thyself. Heere, laat mij zien wie u bent. En hij ging weer weg en na een poosje kwam hij weer terug. En toen hij de herberg binnenkwam, toen kwam een stralende dienstmeid hem tegemoet. En ze zei, nou heb ik het gezien. Wie God wil zijn voor zulke mensen. En dat is nou de weggemeente. Opstaande ging hij tot de Vader. Dat je er wat van gezien hebt wie je zelf bent. Een zondig en een schuldig mensenkind. Maar ook dat God zulke mensen ontvangt. Dat hij over zulke mensen zich ontfermt. En als je dat gezien hebt, gemeente, één keer in je leven, dan kun je dat niet op en dan krijg je dat niet meer klein. Dan is dat zo groot, dat er zo'n genadige, zo'n barmhartige, zo'n liefdevolle God en Vader is. Door Christus. Dat is het, gemeente. Dat je God leert kennen, die in zichzelf een verterend vuur is en bij wie de zondaar die kan bestaan, maar die de Heere Jezus Christus heeft gegeven en die het vuur van zijn gericht heeft doen neerdalen op het hoofd van zijn lieve zoon, opdat ik in de schuilplaats van de Heere Jezus Christus zou mogen zingen, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust te hitten, van uw gramschap is geblust, dat God omzijdend wil, een God wil zijn van verloren zonen en dochters, van mensen die het er allemaal doorgebracht en erdoor gejaagd hebben. Dan krijg je niet meer op, gemeente, dan krijg je niet meer klein. En dan wordt de verwondering hoe langer hoe groter. En weet u, zulke mensen zijn voorgoed voor de wereld bedorven. Want zulke mensen ontdekken in God een vreugde die de wereld, maar al de lol die de wereld te bieden heeft en alle plezierige dat er misschien in de wereld te vinden is, nooit zo te vinden is. Met al de schat van het grote wereld rond, is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. Onuitsprekelijke vreugde, schrijft Petrus in zijn eerste brief aan die mensen die vervolgd worden en die vreemdelingen op aarde zijn. Onuitsprekelijke vreugde in het kennen van zo'n God, in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Moet ik het concreet maken, gemeente, waar je dan die vreugde beleeft, hoe je dan die vreugde beleeft. In het lezen van het woord bijvoorbeeld. Dat deed je natuurlijk voor die tijd ook wel, omdat je in de kerk was opgevoed en aan tafel werd de Bijbel gelezen. En soms dan zei je dat is aardig en soms dan zei je ik snap er niks van en soms dan zei je het is vreemd, maar het deed allemaal niet zoveel. Maar als er in je leven die opstanding is gekomen van de nieuwe mens, dan gaat dat woord spreken. Dan gaat dat woord voor je op. En dat kan zo'n geweldige vreugde geven, gemeente. Mag ik het heel persoonlijk maken? Ik zat een week, twee weken geleden te lezen en ik ben voor mezelf bezig in de profetieën van Jesaja momenteel. En toen kwam ik in hoofdstuk 41 een paar woorden tegen die er altijd al gestaan hebben, die ik blijkbaar nog nooit gezien had. Die woorden waarin de Heere zegt tot het volk Israël en noemt dat Jacob. En u voelt wel aan, dat spreekt mij altijd toch een beetje extra. De Heere zegt Jacob. Ik heb u niet verworpen. En toen werd me dat zo groot. Dat je moet zeggen, Heere, u hebt alle reden om mij te verwerpen. Er is in mij niks waarom u mij zou aannemen. Maar dat u dan zegt, ik heb u niet verworpen. Dat geeft een vreugde in je ziel, gemeente. En ik hoop dat ik geen vreemde taal spreek voor velen hier in de kerk. Een diepe onuitsprekelijke vreugde, daar ben je zomaar niet meer kwijt ook. En dan kijk ik beleven met het lezen van een goed boek. Vroeger hing je hele of halve avonden onderuitgezakt bij de televisie te zappen. Of je las in de pulplectuur die jij de supermarkt meenam. Maar ik kan geen bevrediging meer in vinden en je pakt naar wat anders. Er is gelukkig vandaag de dag wat anders te lezen. Er verschijnt vandaag de dag op de markt nogal het een en ander aan goede lectuur. Ja, dat moet je leren. Dat kost even wat meer moeite, jazeker. Maar wat is het een voorrecht als je dat je eigen gaat maken, als je wat gaat lezen. Ik denk dat die jonge mensen die belijdenis hebben gedaan, zo hier en daar een hele stapel van die boekjes hebben gekregen. Nou moet je eens gaan lezen. Niet alles tegelijk. Nou probeer dat nou eens. Er ligt momenteel op mijn tafel een boek met de titel Meer kennis van Christus. Maar als je zulke lectuur mag lezen. Gemeente, dat geeft vreugde. Als je kennis van Christus mag krijgen. Als je hoe langer hoe meer gaat ontdekken wie de Heere Jezus Christus is. Ik ben blij dat er hier nog een boekwinkel is waar dat gekocht kan worden. En daar moeten we allemaal zuinig op zijn. En daar moet je allemaal steunen. Het zou een ramp wezen als je in ons dorp op die manier geen goede boeken meer kon kopen, gemeente. En die blijdschap, die kan je beleven onder de prediking. Vroeger dan zat je er te zitten zoals sommigen er nou nog zitten te zitten. En zelfs de ander proberen te storen en de ander proberen af te leiden wel eens een keer. Maar als je dit geheim leert kennen, die opstanding van de nieuwe mensgemeente, dan is er iets van de blijdschap die je bij de Pinkstergemeente aantreft. Ik ben verblijd wanneer mij God vruchtig opwekt. Zie mij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, doe als wij. Dan kan je die vreugde beleven bij het zingen van een psalm. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, bij het knielen voor de Heere in het gebed, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel, hebben we immers gezongen. En dan hangt die blijdschap niet meer van de omstandigheden af, gemeente. Weet u wat dan het wonderlijke is? Dat je die blijdschap soms in de grootste smart en het diepste voelt. Er zijn mensen, ze zitten ook in onze gemeente, die een hele diepe weg hebben moeten gaan. Die dagen van diepe rouw hebben meegemaakt en van grote pijn die schrijnde in het hart. En die juist in die dagen ervoeren de blijdschap in de Heere. En dat machtige, dat God in Christus hun God wilde zijn. Een genadig God, een barmhartig Vader. Mensen die het juist in die omstandigheden hebben geleerd. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Maar bezwijkt mijn vlees en mijn hart en dan houdt het inderdaad hierop. God de rotssteen van mijn hart. En mijn deel in eeuwigheid. O ja, gemeente, dat is een kwestie van vallen en opstaan. En dat is een kwestie van zo genoten en zo weer toegesloten. Zoals ze vroeger zeiden. Het is nog maar een beginsel van de eeuwige vreugde. Maar als je het leert kennen, gemeente, dan smaakt het naar meer. En dan ga je ontdekken dat wat de wereld ook te bieden heeft, dat haalt het hier van zijn levensdagen niet bij. Kent u het? Merken anderen het aan ons? En anderen wel eens jaloers worden, jonge mensen. Zijn er in de gemeente mensen waar jij jaloers op kan zijn? Kan jij jaloers zijn op je vader en moeder, fijn als je ze allebei nog hebt? Jaloers op je grootouders. Jaloers op een ambtsdrager. Kom je wel eens iemand tegen? En je zegt zoals die het kent. Moet iets machtigs wezen. Die vreugde in God door Christus. En dat is inderdaad zo'n gelukkig volk, gemeente. Dan voelt het zichzelf vaak ongelukkig. Rijk volk, dan voelt het zichzelf vaak arm en haar levens als bedelaars van hem. Dan mag ik vragen, heb u lust om deze Here te vrezen? Want dat is dan het vervolg, oh, het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar, gemeente. Ik heb 3 punten genoemd, maar het is eigenlijk alles samen 1 punt. Paulus zegt, sinds ik bekeerd ben, heb ik een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat je plezier gaat krijgen in Gods wet. Dat je die bevelen van de Heere begeert te doen met lust, gemeente. Kijk, dan weet die oudste zoon, die weet daar niks van. Die oudste zoon, die zit maar, ik moet werken en ik moet dienen, want anders is misschien niet genoeg. Want vader is een strenge vader. En er is geen sterveling die ooit jaloers wordt op die oudste zoon. En zelf kijkt hij stiekem de jongste na en hij denkt, ik wou dat ik die moed ook had. Om eens een keer te gaan stappen. Om eens een keer de bloemetjes buiten te zetten. Kijk, en als die jongste zoon thuis is, dan heeft hij dat niet meer. Dan is het voor de jongste zoon zo'n wonder dat hij de vader mag dienen. Dan heeft hij er zo'n lust in om de vader te gehoorzamen. En naar de wil van de vader te leven. Want die jongen die is bedorven voor de wereld. Kennen we het? Die hartelijke liefde tot de dienst van de Heere. Ik zei net al, alle 3 punten hangen uiteindelijk samen, gemeente. Maar waar de liefde geboren wordt in je hart, en dat is wat er gebeurt als die nieuwe mens gaat opstaan, als die liefde geboren wordt, dan verlang je te behagen, dan verlang je om te dienen. Dan mag ik nog een voorbeeld noemen, dan denk ik aan de jongen die een aantal verkeerde gewoonten erop nahoudt. Zijn ouders krijgen hem met geen stok meer naar de kerk en hij zit tot diep in de nacht in de kroeg te hijsen. En dan komt er een zaterdagavond dat hij ineens aardig op tijd thuis is. En dan denken ze vader en moeder al wat zouden wezen. En dan merken ze. Het heeft een meisje. Als hij naar bed gaat dan zegt hij. Roep je me morgen op tijd en dan valt de mond van moeder open. En moeder zegt wat is er? Ze gaan naar de kerk. En die moeder die heeft zitten smeken met de tranen in de ogen aan de tafel. En hij deed het niet. En die vader die heeft zitten schelden. Vanuit de liefde van zijn hart en hij deed het niet. En ze hebben harde woorden gebruikt en zachte woorden. Het hielp allemaal niks. En toen kwam er dat meisje dat zijn hart kreeg. Toen deed hij het voor haar. Liefdedienst. Alleen gemeente, als je naar de kerk gaat alleen maar uit liefde voor een meisje, dan hou je dat geen leven lang vol. Maar zo is het nou bij de Heere ook. Als je naar de kerk gaat omdat je hart voor de Heere hebt gekregen, dan is het geen kwestie meer van moed. Maar dan krijg je er zin aan. Die verloren zoon, die krijgt die van zijn vader te horen. En dan moet je wel aan het werk, mijn jongen. Want die moet niet, die mag. Dat is juist zo'n groot wonder. En wat, weet u wat ook zo'n wonder voor hem is? Dat hij niet als knecht hoeft te dienen, maar dat hij kind mag zijn. Koninklijk kind door de vader bemind. Meer dan een knecht. Dat is een wonder. Die jongen die moet niet. Die jongen die zegt, dan mag ik vader dienen. Hij doet het uit liefde tot zijn vader. Daar snapt die oudste niks van. Omdat hij de vader nog nooit echt heeft leren kennen en zichzelf niet. En daar snapt een onbekeerde ook niks van. Want die zegt daar in de kerk, ach, dan moet je zoveel en je mag maar zo weinig. En daar snappen een hele hoop mensen aan het begin van het geestelijke leven ook niet zoveel van. En dan zeggen jonge mensen tegen je, dominee, als je nou ervoor kiest, dan moet je er ook wel naar leven. Je moet dan ook. Nou, er moet niks, gemeente. Al dat moeten, dat is alleen maar padvindersgeloof. Van elke dag een goede daad verrichten. Je moet niet, je mag. Maar dan krijgt het je hart. Dan krijgt het je liefde. Dan ga je begrijpen wat Psalm 119 zingt. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dan hoeft moeder niet meer onder aan de trap te staan schreeuwen. Van Jan, kom er nou uit. Want Jan die staat al naar zijn bed. Omdat hij er zin aan heeft om naar het huis van de Heere te gaan. En zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden noemen, gemeente. Maar dan wordt het echt liefdedienst. Geen best teken als je daar niks van snapt vanavond, gemeente. Als je daar nou niks van snapt, dan hoop ik wel dat het in je leven verandert. En weet u wat ik anders hoop voor u? Dan hoop ik dat u nooit van zijn levensdagen in de hemel komt. Want ik denk dat je niet weet waar je het moet zoeken als je in de hemel komt terwijl je de liefdedienst niet kent. Want er in de hemel, gemeente, ze dienen een dag en nacht in zijn tempel. En ze zullen niet meer eruit gaan, nou, dat is toch een ramp? Als je die dienst niet als een liefdedienst hebt leren kennen, dat is toch een ramp, gemeend. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Mag ik eens vragen, kan je meekomen? Jonge mensen die belijdenis deden of die het volgende week hopen te doen. Jongeren die er nog voor staan, ouderen die er al lang achter staan. Kunt u erin meekomen? Ach, zegt iemand, dominee, ik val mezelf zo vaak tegen. Zo vaak nog het vallen in zonde, er is zo vaak nog de sleur, er is zo vaak nog de slaperigheid. En het geloof, dat gelooft zo weinig soms, weet u wel wat sterker wordt, de droefheid over de zonde, omdat ik hoe langer hoe meer ga zien, dat er in mijn leven zoveel ontbreekt en dat bij zo'n goeddoende God. Mag ik dan tenslotte eens vragen, en als je dan op deze God ziet en op zijn Christus. Ach, zegt u, ach, weet u wat ik dan soms zeg? Dan zeg ik soms, Heere, gij weet alle dingen. En ge weet wel dat het in mijn leven allemaal niet zo is zoals het zou moeten zijn. En ge weet wel dat ik toch niet meer zonder u kan, maar dat mijn hart naar u uitgaat, dat ik u lief heb. U zegt, en dan moet ik belijden, Heere, u hebt het recht om mij te verwerpen, maar doe dat niet. Werp uw heilige geest niet van mij. Ik zou het zo verschrikkelijk vinden als ik eeuwig zonder u zou moeten leven. Eeuwig buiten u zou moeten omzwerven. Geef mij weder de vreugde uws heils. En dan wordt het wonder alleen maar steeds groter. Dat hij zondaren bekeert. En dat hij dat werk in hun leven afmaakt. Dat hij ze aanziet in Christus. En dat daarom voor dat bekeerde volk. Dat nog zoveel bekeerd moet worden. Toch het perspectief wendt. Straks ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Heere, als het in uw huis al zo goed kan zijn op aarde, wat moet het dan zijn als straks de poorten van uw eeuwige huis openzwaaien? En uw dienstknechten u daar mogen zien, zoals u bent in Christus, die genadige God die zich ontfermt, die uit vrije goedheid een plaats geeft in uw huis aan zondaren. En wat moet het dan wel zijn om ongestoord en ononderbroken u te mogen dienen, dag en nacht in uw tempel, te wandelen in die goede werken die u bereid hebt op dat we daarin zouden wandelen. Heilige Geest, wilt u ons allemaal maar meenemen naar die toekomst? Wilt u ons, kon het zijn, allemaal maar de voorsmaak van die eeuwige vreugde geven? Opdat we voor de wereld bedorven zijn en de wereld ons gestolen kan worden. En we de goede strijd van het geloof mogen strijden, om straks, eenmaal, eeuwig met de Heere te zijn, aan zijn tafel. Die vreugde, die begint waar een verloren zoon thuis komt, die dan nooit meer eindigt. Ga met ons, Heere. Laat het woord stof tot overdenking bieden. Zegen ons in de komende week. Bewaar ons waar we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 138 vers 3. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. 138, het derde vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.